een slagerij van de ven, een kroeg, een juffrouw op de fiets. Het zegt u hoogst waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper vol, een zandweg tussen koren. Het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zag.
Goedemorgen, u hoorde het al aan het liedje, het dorp. Dit is Verhalen uit de Vallei, gemaakt voor Stilok Radio, door Stilok Radio voor Midland FM. En in dit programma gaan we op zoek naar de geschiedenis van de regio Woudenberg, Veenendaal, Scherpenzeel en Renswoude. De laatste weken van december ging het over de Lunterse Beek bij Scherpenzeel. En vandaag gaan we kijken naar een stukje criminele geschiedenis van Renswoude. We hebben het wel eens over de criminaliteit van tegenwoordig. Nou, vroeger konden ze er ook wat van. We gaan het namelijk hebben over een gewelddadige roofoverval op boerderij De Melm aan de Barneveldse Straat, dat zich afspeelde in 1759. Daarover straks meer. Eerst kijken we naar het nieuws van 50 jaar geleden. Dagblad De Vallei schreef op 11 januari 1969... dat de namen van de geselecteerde bemanningsleden voor de eerste maanlanding bekendgemaakt waren. De astronauten Edwin Aldrin, Neil Armstrong en Michael Collins mochten deze historische missie gaan uitvoeren. De EEG maakte bekend dat het goed ging met de Europese economie. De industriële productie groeide fors en de verwachting was dat dit ook de komende maanden nog door zou zetten. In Nederland hadden de partijen PvdA, PSP en PPR een werkgroep Progressief Akkoord opgericht. Deze werkgroep moest kernpunten opstellen voor het politiek beleid van een progressieve combinatie. En sinds 10 januari 1969 had Veenendaal een kindercrash. De crash die onder leiding stond van mevrouw Kleefsman was iedere ochtend geopend van 8:30 tot 11:30 en de kinderen konden de hele ochtend door gebracht worden. En uit het jaarverslag van de Scherpenzeelse Rundveefokvereniging bleek dat het goed ging met de Scherpenzeelse koeien. De leden bezaten samen 720 koeien en de melkopbrengst was daardoor gestegen met 259 kilogram. U kunt gaan luisteren naar The Turtles met Can't You Hear the Cows? De Turtles. Vroeger was alles beter, toch? Misschien niet helemaal. Ik stuitte in een oude uitgave van het blad Het Oude Renswoude op een artikel over een roofoverval in Renswoude in 1759, geschreven door E.J. Wolleswinkel. Hij kende het verhaal al uit de familieoverlevering van de overval op boerderij De Melm, waarbij alleen de spaarcentjes van de 13-jarige dochter niet meegenomen werden. En dat kwam omdat dit geld verstopt zou zijn in de beddenpan. Via een bekende kwam de schrijver op het spoor van de originele processtukken die bewaard worden in het Gelders Archief te Arnhem. En bij bestudering bleek het verhaal toch wat anders en vooral heftiger te zijn dan het familieverhaal deed vermoeden. We gaan terug naar de avond van 16 mei 1759. Op boerderij De Melm is het reeds stil en donker. Het kleine huishouden, dat bestaat uit de weduwe Geertje Thijssen, haar 13-jarige dochter Cornelia en haar zus Aaltje, is al naar bed gegaan. Ook de knechten, Klaas Melgers, Hendrik Jansen en een jonge jongen die op de schapen let, die liggen ook al op één oor, want de volgende ochtend is het natuurlijk weer vroeg dag. Verder slapen op de deel nog 3 houthakkers, die verblijven een tijdje in de omgeving om hun beroep uit te oefenen. Om 11:00 s'avonds wordt er aan de achterdeur gemorreld. Die is echter goed vergrendeld. Dan wordt het weer even stil en dan wordt de zijdeur met geweld opengebroken. Het huis stroomt vol met stukken 14 ongure types die schreeuwen waar het geld is. Knecht Klaas Melgers gaat in de aanval en probeert een paar mannen tegen de grond te werken. De andere knecht Hendrik Jansen schiet hem te hulp. Ondertussen hebben een paar van de overvallers Aaltje overmeesterd, haar handen en voeten gebonden en in het bed gegooid, waar kort daarna ook de jonge Cornelia en de schapenhoeder terechtkomen. Deze twee jongsten worden niet vastgebonden. Geertje probeert zich te verstoppen in de bedstee, maar daar wordt ze uitgesleurd. Met grote dreigementen, zo staat het in de stukken, eisen de overvallers geld. Als ze zegt dat ze dat niet heeft, dreigen ze haar de hals af te snijden, binden haar vast en gooien haar op het bed bij de anderen. Voor de knechts ziet het er intussen niet goed uit. Hendrik heeft inmiddels een schotwond in de borst en Klaas een schotwond in de hand. Dat betekent gelijk het einde van hun tegenstand. Ook zij worden vastgebonden. De houthakkers zijn inmiddels op de herrie afgekomen en de eerste Cornelis Hermensen wordt direct in zijn zij gestoken. De andere twee, Gijsbert Hendriksen en Jan Teunissen, worden met eiken knotsen op het hoofd geslagen en zijn al snel buiten westen. De overvallers, die Duits met elkaar praten, gaan nu op zoek naar de buit. Dat is niet mis. Uit opengebroken kasten en kisten halen ze maar liefst 400 gulden, een aantal zilveren voorwerpen en diverse kledingstukken. Zelfs de knopen worden van de hemden van de knechts geslagen. En dan vertrekt de groep weer. De twee jongste leden van het gezelschap maken iedereen los en dan kan het onderzoek gaan beginnen. U hoort nu Over the Rhine met Who Will Guard the Door.
You were the hand that I tried to take. You're the decision that I could not make. You're the religion that I should forsake. You were the story I tried to tell. You were the savior that tripped and fell. Beautiful dancing came and stole my name. Oh, who will guard the door when I'm sleeping? Who will guard the door when I am sleeping? Son.
tried to take. You're the decision that I could not make. You're the religion that I should forsake.
In mei 1759 wordt boerderij De Melm in Renswoude op een gewelddadige wijze overvallen door een groep bandieten. In die tijd is er echter nog geen politie die zo'n zaak kan onderzoeken. In eerste instantie gaan Schout Houtkamp en schepenen Arie van Gent en Gijsbert Sandersen, zeg maar burgemeester en wethouders, van de Vrije Heerlijkheid Renswoude naar Geertje en Aaltje Thijssen om een getuigenverklaring op te nemen. Aan de hand van deze verklaring wordt een paar weken later in Ede een verdachte aangehouden, Michel de Limousin. Hij had de nacht voor de overval bij Geertje aangeklopt om een slaapplaats. Geertje had hem geweigerd, omdat ze het huis al vol had met de houthakkers. Op haar weigering gaf hij haar een grote mond en liep weg. Ze kreeg echter medelijden en liep hem terug. Hij sliep die nacht in het hooi. Geertje en Aaltje kunnen zich niet met zekerheid herinneren of hij bij de overval aanwezig was, maar menen van wel. Dochter Cornelia is wel heel zeker van zichzelf. Hij was er niet alleen bij, maar hield zelfs de zak open waarin de boeven de kostbaarheden meenamen. Klaas Melgers, die wel een half uur met de overvallers gevochten heeft, weet het ook zeker. Ook een van de houthakkers, Gijsbert Hendriksen, meent dat de verdachte erbij was, maar durft het vanwege de angst en verwarring van het moment ook niet met zekerheid te zeggen. Het is inmiddels eind juni en verdachte Michel de Limousin wordt overgebracht naar de gevangenis van het Hof van Justitie te Arnhem. Daar wordt hij verhoord. Hij spreekt alleen Frans en Duits, dus het gaat moeizaam en er moet een tolk bij komen. Hij verklaart ongeveer 23 of 24 jaar oud te zijn en afkomstig te zijn uit Rochechouart in de streek Limousin in Midden-Frankrijk. En dan volgt zijn hele levensverhaal. Zijn moeder is al gestorven, of zijn vader en broers nog leven weet hij niet. Vader was kuiper en zelf heeft hij hout gesprokkeld en verkocht toen hij nog thuis woonde. Hij bleef tot zijn 14e thuis, daarna nog een jaar bij een tante en toen is hij de wijde wereld ingetrokken. Eerst heeft hij nog een klein jaar als knecht bij een klooster gewerkt. Maar ja, daar moest hij weg omdat hij bedlakens en zoute vis had gestolen van de prior. Wat de prior niet wist, is dat Michel meermalen collectegeld had gestolen en geprobeerd had in te breken in de kamer van de prior. Hij heeft in de loop van de tijd al verschillende beroepen uitgeoefend, van wolkammer tot metselaar tot soldaat. Op het moment van de arrestatie is hij kettingmaker, een beroep die hij geleerd heeft van een kameraad die met hem in het leger gezeten heeft en ook samen met hem gedeserteerd is. Na zijn vertrek uit het klooster werd hij leidekker, samen met een van zijn broers. Na een maand of 8 kregen ze ruzie en toen trok hij maar alleen verder. Hij trok toen alleen naar de provincie Rochefort en diende achtereenvolgens een paar heren, maar daar hield hij telkens maar een paar maanden uit. Vervolgens zette hij een klein handeltje op, maar ook dat was geen succes en daardoor had hij maar dienst genomen in het leger van een hertog. Je kunt nu gaan luisteren naar Pack Up Your Troubles.
Pack up your troubles in your old kit bag and smile, smile. Smile while you've a Lucifer to light your fag. Smile, boys, ah, that's the style. What's the use of worrying? It never was worthwhile. So pack up your troubles in an old kit bag and smile. Come on and smile. Now Private Perks was a funny little codger with a smile, a funny smile. 5 feet none, he's an awful little dodger with a smile, a sunny smile. Flush or broke, he'll have his little joke. He can't be suppressed. All the other fellows had to grin when he gets this particular song off his chest. Pack up your troubles in an old tin can and smile. Come on and smile. While you've a little red match to light your fag, smile, boys, ha ha, that's the style. Oh, what's the use of worrying? Now it never was worthwhile. So pack up your troubles in a dirty grey old kit bag and smile, all together and smile. Pack up, pack your troubles in an old kit bag, da, 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 and smile. Come on and smile. You've got a Lucifer to light your snout. Smile, dear, that's the style. Now what's the use of a worrying? It never was worthwhile. So pack up your troubles in an old tin can and smile, 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 smile.
Pack up your troubles in your old kit bag. Een nummer dat een grote hit was tijdens de Eerste Wereldoorlog. En deze uitvoering was van Anthony Newley. We gaan verder met het verhaal van de roofoverval op boerderij De Melm in Renswoude in mei 1759. Verdachte Michel de Limousin is een kleurrijk figuur en tijdens het eerste verhoor vertelt hij zijn hele levensverhaal. Na verschillende baantjes neemt hij dienst in het leger. Na 2 jaar vertrekt zijn regiment naar Duitsland om oorlog te gaan voeren. Hij is het leventje dan wel zat en als ze in de Duitse stad Emden zijn, besluit hij te deserteren. Bij Emmerik komt hij de grens over en trekt dan van plaats naar plaats. Volgens zijn eigen verklaring steelt hij alleen maar af en toe als hij iets nodig heeft. Een lapje linnen voor zijn tondeldoos hier, een paar messen daar, een paar kousen als hij zich ergens in een huis mag opwarmen. Renswoude, dat kent hij wel. Op weg van Scherpenzeel naar Veenendaal is hij er doorheen gekomen. Hij herinnert zich ook nog wel dat hij in het huis van Geertje Thijssen overnacht heeft, maar ontkent in alle toonaarden iets met de overval te maken te hebben gehad. In een latere verklaring voegt hij er nog aan toe dat hij de volgende nacht, de nacht van de overval dus, in een hooiberg ongeveer een kwartier van het huis geslapen heeft. En als er doorgevraagd wordt naar zijn reisgenoot en mededeserteur, zegt hij niet te weten waar deze man, divertissant, zich bevindt. De raadsheercommissaris van het Hof van Justitie te Arnhem vindt het een goed idee om de verdachte te confronteren met de slachtoffers. Dat gebeurt op 21 juli, ruim 2 maanden na de overval. De verdachte heeft een vage herinnering aan de zusters Thijssen en een van de knechten, maar blijft ontkennen bij de overval betrokken te zijn geweest. Ook de slachtoffers blijven bij hun verklaring. Ze weten niet helemaal zeker of hij erbij was. Maar Geertje heeft inmiddels met een buurman gesproken, die hem aan de weg heeft zien zitten, terwijl hij bezig was kettingen te maken. Later vond de buurman op die plek eenzelfde soort touw als het touw waarmee Geertje, Aaltje, de knechten en de houthakkers waren vastgebonden. En ook weet ze inmiddels op welk erf Michel de Limousin de nacht van de overval heeft geslapen. Verder verklaart ze nog dat haar dochter nog steeds niet over het gebeuren heen is en sinds de overval ziekelijk is. Maar voor ze van huis vertrok, zei het meisje nog: Ach, moeder, de kettingmaker is er echt bij geweest. Met deze nieuwe aanknopingspunten gaat het onderzoek verder. Er gaat een brief naar de schout van Renswoude of hij de buurman van Geertje, Jan Geurtsen van de Pol, wil ondervragen. Schout Houtkamp lijkt hier weinig zin in te hebben. Begin augustus schrijft hij terug dat hij vanwege het criminele karakter van de zaak zich niet bevoegd acht dit te onderzoeken. De raadsheer moet maar contact opnemen met de drossaard van Renswoude en Emmekhuizen. De schout van Barneveld heeft er minder moeite mee en spreekt met Willem van Doldrom, de boer waar Michel de nacht van de overval heeft geslapen. Die bevestigt dat er die nacht een vreemde kerel aan de deur was geweest die om een slaapplaats vroeg. Doldrom zei dat hij maar in de hooiberg moest gaan liggen, maar hij heeft hem daar nog die nacht, nog de volgende ochtend gezien. Maar ze hebben hem dan ook niet met een van de gestolen voorwerpen gezien. Je kunt gaan luisteren naar Where Were You Last Night?
Where were you last night? You were so uptight. What did you do? Who did you see? Were you with some?
Dit is Stilok Radio, de christelijke lokale omroep Veenendaal. Te beluisteren via de kabel 107 FM, via de ether 104.9 of via de site stilok.nl.
achtereenvolgend The Traveling Wilburys en West Coast Jazz. Dit is Verhalen uit de Vallei van Stilok Radio, met geschiedenisverhalen uit de regio. In 1759 wordt een Renswoudse boerderij met veel geweld overvallen. En als er kort daarna een verdachte opgepakt wordt, kost het nog wel wat moeite om hem ook daadwerkelijk te verbinden aan de misdaad. Bij de tweede verklaring van een van de slachtoffers komen er nieuwe aanknopingspunten naar voren. Zoals het feit dat de buurman kort na de overval een stuk touw vindt die erg veel lijkt op het touw dat bij de overval gebruikt is om de bewoners vast te binden. En dat touw wordt dan ook gevonden op een plek waar de verdachte heeft zitten werken. Maar de schout van Renswoude voelt zich niet bevoegd om dit verder te onderzoeken en verwijst naar de drossaard van Renswoude en Emmikhuizen. Die is een stuk doortastender. Hij verhoort de buurman, Jan Geurse van der Pol, en die verklaart dat hij Michel de Limousin op een dag voor de overval had gezien, terwijl hij bezig was kettingen te maken. Zijn kinderen vonden later het stuk touw, maar waren dat weer kwijtgeraakt. En daardoor kan het niet vergeleken worden met het touw dat bij de overval gebruikt is. Bij de confrontatie tussen verdachte en slachtoffer Geertje Thijssen in Arnhem was de dochter van Geertje niet aanwezig. De overval heeft haar zo aangegrepen dat ze daarna een beetje ziekelijk bleef. De drossaard weet haar toch over te halen om naar Arnhem te komen en voor het hof te getuigen. Zo gezegd, zo gedaan. En opnieuw herkent ze de verdachte. Tijdens de overval hadden de andere overvallers de lakens over haar gezicht gegooid, maar later ook weer van haar afgetrokken. De verdachte had dicht bij haar gestaan en daarom had ze hem goed kunnen bekijken. Maar opnieuw ontkent Michel de Limousin in alle toonaarden. Hij herkent moeder Geertje van de avond dat hij in het huis overnacht had. Dochter Cornelia zegt hij nog nooit gezien te hebben. En daarmee zit het onderzoek vast. De raadsheer probeert de verdachte tot een bekentenis te dwingen, maar die blijft ontkennen. En dat hij geen woord Nederlands spreekt, dat helpt ook niet echt. Wat is nu de waarheid? Het hof wil geen uitspraak doen voor in ieder geval één van de houthakkers die ook in het huis waren ten tijde van de overval, is opgespoord en verhoord. Dat kost natuurlijk nogal wat moeite, omdat de houthakkers van plaats naar plaats trekken en ze eerst opgespoord moeten worden. En pas in oktober verschijnt er één, Gijsbert Hendricks, voor het hof. Hij weet zich weinig meer te herinneren, omdat hij gedurende het gevecht met de overvallers buiten Westen is geslagen. En dan durft hij ook geen eet op te doen wie hij wel en niet gezien heeft. Kunt gaan luisteren naar Norah Jones met Long Time Gone.
You cheated me and made me lonely. I tried to be long time ago. You see my face. kiss when I leave. I'll be a long time gone.
Billy Joe Armstrong en Norah Jones met Long Time Gone. Op 12 oktober 1759, 5 maanden na de overval, doet het Hof te Arnhem uitspraak tegen verdachte Michel de Limousin. Hij wordt voor de rest van zijn leven verbannen uit de Nederlanden. Dat houdt in dat hij ter dood veroordeeld kan worden als hij ooit nog terugkeert. Maar hij was natuurlijk niet de enige overvaller. De slachtoffers hebben het in hun verklaringen steeds over 13 of 14 manspersonen die met elkaar Duits of een andere onverstaanbare taal spraken. Waar zijn die dan gebleven? De bronnen zwijgen daarover. Waarschijnlijk is er nooit meer iets van hen vernomen en konden Geertje Thijssen en de andere bewoners van de Melm fluiten naar hun geld in hun bezittingen. En hoe zat het nou met dat geld in de beddenpan? Dat verhaal wat volgens de schrijver generatie op generatie werd overgeleefd in zijn familie. In de processtukken is er niets van terug te vinden, maar het kan natuurlijk wel waar zijn. En wie weet heeft dat Geertje geholpen om op de been te blijven na die verschrikkelijke overval. Zoals ik al zei is dit niet een verhaal van mezelf, maar is het geschreven door E.J. Wolleswinkel in het blad Het Oude Renswoud. En deze artikelen verschenen in de uitgaven van 1991, 1992 en 1993. U kunt gaan luisteren naar January White van de band Sleeping at Last.
So let's press and do. Rearrange the old and call it new. January white. And every calendar is playing the same old trick. A year will disappear, replaced with counterfeit. We'll never.
January White. En dat brengt ons eigenlijk automatisch bij de agenda, aangezien het liedje ook over een agenda, of een lege agenda, aan het begin van het jaar gaat. Aanstaande zaterdag 19 januari opent in Museum Veenendaal de nieuwe tentoonstelling over Gilbert van Schoonbeke. Dat was een Antwerpenaar die in Veenendaal turf haalde om zijn brouwerijen en steenovers gaande te houden. En daarmee een grote rol speelde in de ontwikkeling van Antwerpen. Kijk op de website museumveenendaal.nl voor meer informatie over openingstijden en toegangsprijzen. Op maandag 21 januari organiseert het gemeentearchief van Veenendaal weer een broodje geschiedenis. Dat is een lunchlezing. En deze keer zal Constant van de Heuvel iets komen vertellen over een staking op de Hollandiawol in 1910, waar zijn overgrootvader bij betrokken was. Die was overtuigd socialist en was eigenlijk van plan de fabrieksdirectie wel een lesje te leren. Hoe dat afliep, dat moet u even komen luisteren op de 21 januari. De lezing begint om 12:30 in de hal van het gemeentehuis. En het duurt nog even, maar zet het toch maar vast in de agenda. Op 16 februari houdt de vereniging Oud-Scherpenzeel weer een open dag in het documentatiecentrum. Verdere details zijn nog niet bekend, maar houd de website en de pers in de gaten voor meer informatie. U kunt nu gaan luisteren naar Nick Drake.
Saturday sun came early one morning, and the sky so clear and blue. But Saturday sun came without warning. No one knew what to do. Saturday sun brought people and faces, but didn't seem much in their day. When I remember those people and places, they were really too good in their way, in their way, in their way. But Saturday see me today. Think about stories with reason and rhyme, circling through your brain. And think about people in their season and time, returning again and again and again. And again, but Saturday sun has turned to Sunday's rain. in the Saturday sun. And wept for a day gone by.
Saturday Sun van Nick Drake. Prachtig nummer. En ja, het begint inmiddels eigenlijk ook een beetje traditie te worden. Maar verhalen uit de vallei, ik struikel gewoon over mijn eigen woorden ervan, is nog steeds op zoek naar nieuwe presentatoren en redactieleden. Ons programma wordt helemaal gemaakt door vrijwilligers. De vaste luisteraars zullen het gemerkt hebben. De laatste tijd is dat allemaal wat moeilijk. We moeten wel eens wat herhalingen draaien. En dat vinden we zelf gewoon ook ontzettend jammer. Want wij willen graag een heel leuk programma maken. Het ontbreekt ons soms ook een beetje aan de kennis over de andere plaatsen die niet Veenendaal zijn. Dus daarom zoeken we vooral mensen die veel weten van Woudenberg, Scherpenzeel of Renswoude. En als het u wat lijkt, kom een keer langs, bel, mail. Het telefoonnummer is 517-006 tijdens uitzenduren. Het e-mailadres is info@stilok.nl. U kunt ook gewoon even mailen als u zegt, ik weet het nog niet, ik wil nog even wat meer informatie. Het is zeker mogelijk om een keertje mee te draaien. Meld u aan, zou ik zeggen. Het is helemaal niet eng, het is heel leuk. En ik vind het zelf altijd heel fijn om mensen iets te kunnen vertellen over de geschiedenis van Veenendaal en van de regio. Dus ik hoop dat u zich aangesproken voelt en zich meldt. Ja, dan komen we toch aan het einde van dit programma. Zometeen na 12 uur kunt u luisteren naar de collega's van Midland FM. Stilok is er morgenochtend weer vanaf 8 uur. Dit was het voor Verhalen uit de Vallei. Vandaag gepresenteerd door Janneke van den Berg met techniek van Dick Timmerman. Nog een fijne dag en tot een volgende Verhalen uit de Vallei.